Van harte welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland, waarin we het hebben over de inzet van de boeddhistische beoefening en praktijken zoals mindfulness en de ontwikkeling van zelfcompassie bij herstel van alle soorten verslavingen. En mijn naam is Rogier en ik ben vandaag jullie gastheer. En bij mij aan tafel zit een keer, jawel, helemaal niemand. Ja, dat moest er een keer van komen, denk ik. Ach, ik weet het ook niet. Toen ik de aankondiging deed, een paar weken geleden via Slack, WhatsApp en natuurlijk ook mondeling via onze fysieke en onze online meetings, dat deze podcastopname er weer aankwam. En ik vertelde dat het zou gaan over het onderwerp van het zuiver levensonderhoud en de zuivere verbinding. Had ik al een beetje de intuïtie dat mensen hier niet zo heel erg warm voor liepen. Dus helemaal verbazen doet het me niet en dat ik deze keer alleen achter de microfoon zit. Tegelijkertijd, en natuurlijk ook eerlijkheidshalve, kan het natuurlijk ook gewoon liggen aan het tijdstip, aan ieders agenda en ook nog een keer aan mijn autistische brein die me voorschreef datum geprikt. Dus dan gaan we die datum ook gewoon opnemen. Eén stem is er nog altijd meer dan geen. Hoe dan ook, iedereen is nog steeds van harte uitgenodigd om zijn of haar bijdrage te leveren. Dus voel je van harte welkom om ook de volgende keer weer aan te sluiten. Het onderwerp van de podcast zou dan zijn de zuivere inspanning en evenwicht in herstel. En natuurlijk, als je vindt dat het laatste woord nog niet gezegd is over het zuivere levensonderhoud en de rol daarvan bij herstel. Dan kunnen we daar natuurlijk nog een keertje op terugkomen op het onderwerp en er samen nog een keertje verder over praten. Hoe meer gedeelde gedachten, hoe meer inzicht ook in dit onderwerp. Goed, genoeg algemene introductie wat mij betreft. Laten we dit ook maar gewoon beschouwen als mijn check-in en doorgaan naar het onderwerp van deze keer: het zuivere levensonderhoud en de zuivere verbinding en hoe dit kan samenhangen met ons herstel van verslaving. Zoals ik al zei, ik had de intuïtie dat het onderwerp van het zuivere levensonderhoud niet direct zou aanspreken. Want het heeft niet echt iets sexys, zoals zelfcompassie over het zuivere inzicht of het zuiver spreken. Dat misschien wel heeft. De romantiek van dat soort begrippen, zoals het ontwikkelen van wijsheid. Of de worsteling met gelijkmoedigheid, die haat het denk ik niet met de praktische levensvoorwaarden. Dat wil zeggen, hoe, op welke wijze of op welke voorwaarden, welke kwaliteiten verbinden we eigenlijk aan ons werk om van waarde te zijn voor ons herstel? Het is in zijn aard pure pragmatiek. En dat zo lijkt het. En natuurlijk klopt dat natuurlijk ook voor een deel, want zuiver levensonderhoud is het laatste onderdeel van de ethiekgroep van het achtvoudige pad. En het is ook echt het onderdeel dat echt het meest praktische down to earth is. Het is het meest recht toe, recht aan onderwerp van eigenlijk alle beoefeningen. Het heeft letterlijk te maken met hoe hou je jezelf in leven. Hoe verdien je geld? Waar verdien je brood mee? Super fundamenteel natuurlijk, maar ook super praktisch. En bovendien, zoals je misschien ook al hebt kunnen horen in de vorige lezing over zuiver levensonderhoud, zijn de leefregels voor het onderhoud, voor het levensonderhoud, nogal voor de hand liggend. Ik zal een stukje voorlezen dat voor mij en ik denk ook de gemiddelde luisteraar raakt aan dat gevoel dat je krijgt als je het hebt over het zuiver levensonderhoud en dat je denkt van ja, de. Als we kijken naar pagina 37 in de derde alinea, dan staat daar bijvoorbeeld: we proberen banen te vermijden die lijden veroorzaken en zoeken werk dat geen schade veroorzaakt of dat lijden vermindert. De Boeddha vermeldt vijf soorten levensonderhoud die vermeden moeten worden. Het handelen in wapens of instrumenten om te doden. Mensenhandel. Het doden van andere wezens. Het maken of verkopen van verslavende drugs of loesje zaken. En we worden aangemoedigd om beroepen te vermijden die gebaseerd zijn op oneerlijkheid of verwonding. Het is natuurlijk wel een hardcore feit dat we deze tekst in onze meetings tegelijkertijd eigenlijk nauwelijks lezen. Ik durf zelfs bijna met zekerheid te zeggen dat we deze tekst nog nooit hebben voorgelezen in ons hele 3 en een paar maanden jarig bestaan. En zelfs als ik daarin ongelijk heb, dan nog denk ik dat het aantal lezingen van deze tekst op één hand misschien wel te tellen is. En dat is hoe dan ook opvallend. Want waar ligt dat dan aan? Als je het zo terugkijkt, dan denk je bijna dat we die tekst aan het vermijden zijn. Zelfs als je voorbij gaat aan het relatief logische idee in deze huidige tijd, dat op het moment dat je je bezighoudt met herstel en je tegelijkertijd bezighoudt met die dingen waarvan de Boeddha zegt, handig om die te vermijden. Ja, stel dat je daar nog steeds mee bezighoudt en je nog niet eens het logische besef hebt dat dat misschien wel gewoon karmisch voor je ziel en voor je psyche niet heel erg gezond is, dan nog is de realiteit dat je hoogstwaarschijnlijk met juridische consequenties te maken krijgt. Dus op het moment dat je bezig bent met handel met drugs of wapens, dan is de kans groot dat op een gegeven moment de man in blauw vrij hard op je deur gaat timmeren. En het feit is ook dat de meeste mensen, zoals ik die ontmoet bij Recovery Dharma en waarmee ik samenwerk aan herstel, dit soort zaken helemaal niet spelen. Bijna iedereen die ik ontmoet bij Recovery Dharma werkt vanuit een vermoeid en een beschadigd en gepijnigd hart en wil niet liever en niet meer dan alleen een leven dat gewoon fijn, rustig, vredig voort kan kabbelen. We zijn al voldoende getraumatiseerd. We hebben geen behoefte om onszelf nog verder te traumatiseren. Dus in zekere zin lijken die boeddhistische regels voor het zuivere levensonderhoud daarmee bijna grotesk. En ik hou heel even ook de handen omhoog, ook met de vingers, daarbij die spreekwoordelijke haakjes te vormen. Ze lijken niet van deze tijd. Dus wat zouden ze dan nog mogelijk te maken hebben met ons herstel van onze verslaving? En waarom zouden we er dan toch aandacht aan besteden? Voor mij is dat antwoord op zich, op een gegeven moment werd dat duidelijk ook dat er een nauw verband is tussen mijn levensonderhoud en mijn werk aan herstel. Toen het mij opviel, dat ik zo vaak in mijn momenten van sharing, dus bij onze meetings hebben we momenten waarop we kunnen delen over onze ervaring met herstel, verslaving, meditatie die we hebben gedaan in ons leven, dat ik in dat sharing gedeelte zo vaak terugkwam op wat werk met mij deed en hoeveel lijden ik eraan ontleende, dat ik me bijna, in alle eerlijkheid, dat ik mezelf op een gegeven moment bezwaard voelde van, ga ik nou weer delen over mijn werk? Maar dat was wat leefde, dat was de stress en de onaandacht die ik ervoer. Dat waren de momenten waarop ik het minst opmerkzaam was in mijn werk. En hoe vaak deelde ik niet over het feit dat ik uit evenwicht was gebracht door mijn werk? Hoeveel uren ik rumineerde over alles wat ik allemaal anders had moeten zeggen, maar had moeten doen op mijn werk. Dus mijn levensonderhoud was direct verbonden aan mijn ervaring van stress. En natuurlijk, als we kijken naar de klassieke normen, even een heel klein rekensommetje. Hè? Als wij inderdaad, zoals de oude gemiddelden voorschrijven, een baan van 9 tot 17 hebben, plus de reistijd van gemiddeld een half uur heen en terug, de confrontatie met verkeer op de weg, de mensen in het openbaar vervoer, hutje mutje in de bus, dan besteden we gemiddeld 9 uur per dag aan ons werk. En dat doen we dan 5 dagen per week, met 2 dagen rust. Je hebt op Instagram van die hele grappige reels over mensen die op de vrijdagnamiddag de voordeur open doen, rechtstreeks doorlopen naar een bed, zich in de dekens wikkelen. En wanneer de wekker dan aan staan, staan ze op, doen de deur open en gaan weer terug naar hun werk. 2 dagen slapen. Dat was hun weekend. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen met 2,4 kinderen en een hond die uitgelaten moeten worden. We werken zoveel dat we er gemiddeld 2 dagen nodig voor hebben om bij te komen. Vaak zijn die 2 dagen niet eens voldoende en komen we op de maandag moe weer terug op ons werk. En hoe vaak komt het niet voor dat we na ons werk met een bord op het schoot voor de tv gaan zitten, met een Netflix aan of de game aanzetten en verdoofd wegzakken in het luchtledige van de digitale afleiding, terwijl we gedachteloos ons eten naar binnen werken? En dat zeg ik niet als veroordeling. Ik zeg dat niet in de zin van, oh, foei, dat moeten we niet doen. Ik zeg het vanuit de gedachte van zachtheid. Vanuit compassie. Wat doen we onszelf eigenlijk aan? Maar ook met de waarneming, met de opmerkzaamheid van het gegeven, er is daar iets aan de hand. Werk doet iets met ons. Mijn werk deed zeker iets met mij. De wijze waarop we in ons levensonderhoud voorzien, speelt een aanzienlijke rol in ons leven. Kortom, waarom zouden we eigenlijk geen aandacht besteden wanneer we ons herstel werken aan ons levensonderhoud? Heeft de wijze waarop ik omga met mijn herstel van verslaving en omga met mijn werk een verband? Jazeker. Herstel en werk zijn voor mij op allerlei niveaus verbonden. Bij Recovery Dharma Nijmegen gaan we na de meeting vaak heel even samen koffie drinken, met een tentje verderop. En een paar weken geleden was er weer zo'n momentje van inzicht, toen er ergens aan tafel door iemand het woordje beloning werd genoemd. Hoe vaak onze verslaving eigenlijk begint, bij diegene in ieder geval was begonnen met de illusie dat zijn of haar middel, of het gedrag wat je gebruikt als verslaving, een soort van oorspronkelijk, een soort van beloning was voor vertoond gedrag. En dat raakte me zo hard, en dat ging even zo, even slash. Een flashback naar het verleden. Hoe ik eigenlijk al mijn aanzet tot mijn verslaving al in mijn studie, dus bijna 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden, gebruikte als een soort van beloning als ik hard had gestudeerd. Als ik lange tijd gefocust gebezigd was, dat ik mezelf dan als beloning een stukje van mijn verslaving gaf. Een stukje ontspanning wat ik ontleende aan het gedrag, dat ik dat gebruikte als beloning. En hoe ik dus de ontlading van stress en dus eigenlijk het verdoven van het lijden dat ik mezelf aandeed door zo lang en zo geconcentreerd en met zoveel discipline door te werken. Dat ik dat koppelde aan mijn manier om dopamineshotten binnen te krijgen. En hoe dat vervolgens doorsijpelde naar toen ik eenmaal de arbeidsmarkt opstroomde, hoe dat doorwerkte in mijn werk. Na mijn werk, na alle stress van de klanten, van klachten, van bestellingen doorvoeren, telefoontjes, administratie, de stress van het samen eten in de kantine, de reis terug met al die mensen die tegen je aanbotsen. Direct door naar de dopamine shot als beloning voor dat harde werken. En hoe herkenbaar is het niet om na het werken even dat glas wijn? Want dat heb je toch wel verdiend na dat harde werken. Naar weer die vervelende collega's, naar die veel eisende baas, die lange vergadering. Dat pilsje naar die lange werkdienst, even ontspannen. Werk aan herstel betekende voor mij in ieder geval inzien. Waarom heb ik eigenlijk een beloning nodig om mezelf te sussen na de blootstelling aan een dergelijke hoeveelheid stress? En is het voor mij mogelijk om een betere, gezondere wijze om te gaan met die behoefte. En voor mijn verslaving wordt dat eigenlijk een craving geworden, een non-choice, de onkeuze om die stress te dempen. Kan ik daar op een gezondere wijze mee omgaan? En natuurlijk is er ook de greep naar technologie. De mobiel, de Netflix-app. Toen ik nog vroeg in herstel was, reisde ik iedere maandagavond na mijn werk naar de SA-meeting in Arnhem. En dan moest ik dus na mijn werkdag de trein in. En voor een reis van 20 minuten tijdens de spits. En raakte ik maar al gemakkelijk in de greep van al die mensen om me heen. En die allemaal naar dat schermpje in hun hand keken. En hoe verleidelijk het was om dan zelf ook die greep naar de binnenzak te doen en de mobiel voorbij te halen en te gaan scrollen. Dat verdovende scrollen, dat verdovende voorbijschuiven in Instagram, Facebook. En de enige weg om die greep naar die verdoving te kunnen zien, is te zien dat er een verlangen is naar verdoving. Om daar met compassie naar te kunnen kijken. Blijkbaar ervaar ik zoveel stress dat ik mezelf wil verdoven. Werken aan herstel door middel van het zuiver levensonderhoud was voor mij ook te zien de wijze waarop ik mijn werk doe, die past eigenlijk niet bij mij. En vervolgens ook de compassie, de zelfcompassie te ontwikkelen met het simpele feit, voor het simpele feit dat stoppen met dat werk geen directe oplossing was. Er ging zeker het in dat ik dan het ene lijden op den duur verruilen voor het andere lijden. Dus wat dan wel? In het boek van Recovery Dharma staat onder andere ook de zin: welke keuzes of omstandigheden ons ook tot een bepaalde baan leiden. Onze keuzes en omstandigheden moeten herkend worden als karmische principes. In zekere zin is er geen goed of slecht werk. Los van het feit dat er een aantal werksoorten zijn die waarvan ik persoonlijk met de Boeddha zelf ook je zou aanraden om die te vermijden, geldt dat er net zoals bij karma geen goed of slecht karma is en dus ook geen goed of slecht werk is. Het gaat om het inzicht. Denk ik dat acties gevolgen hebben. Dat mijn werk gevolgen heeft voor mij. En om nog preciezer uit te leggen, dat de wijze waarop ik mijn werk uitvoer, dat dat gevolgen heeft voor mij en voor mijn omgeving. Mijn handelingen hebben hoe dan ook gevolgen. En als ik door omstandigheden, marktwerking, opleiding, persoonlijkheidseigenschappen terechtkom in werk dat veel te maken heeft met stress, dan betekent dat dat ik te maken krijg met stress. En te zeggen dat je dan maar simpelweg moet stoppen, is een uitspraak die weinig compassie en inlevingsvermogen tentoonspreidt. Wat ook stoppen met werk. Kan gewoon, dat heeft gewoon simpelweg financiële consequenties. En ook daar is weer stress aan verbonden. De directe spanning tussen hoe we ons werk invullen en hoe we ons leven invullen, wordt zo plotseling heel erg helder en duidelijk, voor mij in ieder geval. En simpel is het allesbehalve. En bovendien, het tegenovergestelde van stoppen met werk. Hoe zit het met het idee van de workaholic? Degene die inderdaad niet kan stoppen met werken. En ik kan me voorstellen dat je als luisteraar een beetje te zitten gillen. Als je zegt van haha, werk verslaaft. Dat weer de zoveelste hype. Is dat wel een echte verslaving? Zoals sommige mensen soms ook hebben als ik het heb over een seksverslaving. En voor een workaholic geldt dan ook nog eens een keer dat dat eigenlijk de meest gevierde persoonlijkheid is binnen onze huidige samenleving. Mensen met die sterke arbeidsethos die voortdurend aan het werk zijn en proberen 48 uur in een 24-uurige werkdag proberen te proppen, die worden doorgaans gezien als een held, als verantwoordelijk, gedisciplineerd en ambitieus. Die worden gedragen op de schouders van hun bazen. En we worden allemaal beïnvloed door die snel veranderende economie. Dat waar wij ons vele van ons ook harder werken dan ooit tevoren om rond te kunnen komen. En het excessief werken wordt dan in de moderne cultuur vaak letterlijk goed beloond en gezien als een bewonderenswaardige karaktereigenschap. Probeer daar maar eens wat van te zeggen. En natuurlijk is er ook niks mis mee met veel tijd investeren in je werk, mits voorwaardelijk verbonden aan het feit dat je dat met aandacht doet. In evenwicht met die verbindingen aan de rest van je leven. Want wat gebeurt er eigenlijk als je dat masker van de harde werker, de workaholic met zijn ambities, eigenlijk maskeert? Dat je jouw beleving van werk gebruikt om te ontsnappen aan de overige uren van je dag. Als excessief werk maskeert dat de overige uren waar je niet werkt eigenlijk eenzaamheid en leegte vertegenwoordigen. Een disconnect met de wereld, een gevoel van leegte dat je probeert te vullen met obsessief werk, met obsessief doen, met obsessief handelen. En als je de controle over je leven faked door dwangmatig bezig te zijn met de structuur van werk. Wat als je dwangmatig en obsessief bezig bent met je werk en daarmee alle andere relaties die jou tot mens maken uit het oog verliest? En de beleving van je werk gebruikt om te ontsnappen aan je dagelijkse leven en of de problemen ook daarbij die daarbij spelen. Problemen in de relaties die je hebt. Zoals ik eerder al zei, hè, dat neurologische beloningssysteem, die dopamine shot die geactiveerd wordt aan het einde van het werk, dus met dat pilsje, dat glas wijn, de game die je aanzet, die kan ook geactiveerd worden binnen dat werk zelf. Ons hele werk is vaak ook gebaseerd op het beloningssysteem zelf. En vanaf onze jeugd en onze opleiding worden we al gestimuleerd om die complimenten te krijgen, om de erkenning te krijgen. En die erkenning is een mini-dopamine shot. Dus we willen een compliment ontvangen van onze baas, van onze collega, de bonus binnenhalen. Gewoon tegen onszelf kunnen zeggen: zie je wel, ik ben beter dan die en die collega. Ik doe het beter dan hij of zij. Dat zijn minuscule dopamine shots die we onszelf uitdelen. En als we daar hard op gaan, dan kan dat inderdaad doorslaan naar een daadwerkelijk verslaving in ons levensonderhoud. De neurologische flow die we voelen bij diepe concentratie is vergelijkbaar met een drugs. Je kunt die flow zorgt voor een afgifte van extra dopamine in onze hersenen en dat zorgt voor een bijna een high gevoel als gevolg. En dat soort doelbewuste focus kan dan dus ook een destructieve val zijn wanneer het je intieme relaties met vrienden, familie en jezelf negatief beïnvloedt. Want het tegenovergestelde is ook waar. Hoe kwaad ben je bijvoorbeeld niet als je merkt dat de beloning uitblijft? En hoeveel invloed heeft het op je vrienden, op je vriendin, op je partner, als je weer niet komt opdagen omdat je nog dat ene ding moest afronden? Als je werk gebruikt om de verbinding met het leven te vermijden, is je levensonderhoud dan nog wel zuiver? En wat heb je nodig in je levensonderhoud dan weer naar de zuivere binding te leiden? En dan hebben we het nog niet eens over de werkverslaving die uitloopt in de zogezegde burn-out. Opnieuw even wat cijfers. In november 2022 rapporteerde de factsheet van TNO dat 1 op de 7 werkenden thuis op de bank zit met een burn-out. En in totaal betekent dat dat 1,3 miljoen mensen in Nederland kampen met een burn-out. En in januari 2023 rapporteerde het internationaal onderzoek dat meer dan 98% van de jongeren tussen de 18 en de 24 wereldwijd, hè, dus niet alleen in Nederland, wereldwijd, symptomen van een burn-out vertoont. Een bijzonder grappig feit, of cynisch feit kun je het ook zeggen, vind ik dan zelf dat deze cijfers zo massaal zijn, hè, 1,3 miljoen mensen. Die zijn zo massaal dat in februari 2023 het CBS de term burn-out maar gewoon heeft besloten te schrappen. Want de cijfers zijn simpelweg zo omvangrijk dat ze niet meer betekenisvol kunnen worden geïnterpreteerd. Dat is in ieder geval het argument. Maar voor velen in herstel geldt dat we haarfijn weten wat het betekent om aan een burn-out te lijden. En we weten hoeveel schade we onszelf hebben berokkend door weg te vluchten van ons leven in ons werk. Of door onszelf te moeten verdoven na het werk. De weg naar het zuiver levensonderhoud in herstel is dus een stuk complexer. En daarmee ook een stuk noodzakelijker om te bekijken dan je op eerste hand zou zeggen. Als we het hebben over zuiver levensonderhoud, dan hebben we het dus inmiddels nog steeds over de ethiekgroep, hè? De moraliteit. En als we zuiver levensonderhoud even loszien van geen werk doen waarmee we schade veroorzaken, dus geen andere levenswezens doden voor geld, dus mocht je per ongeluk deze podcast luisteren, je bent een hitman of vrouw of het, dan raad ik je aan opnieuw om te stoppen. Maar dan kunnen we hoe dan ook naar ons levensonderhoud kijken vanuit het idee van het zuiver inzicht. Wat alles te maken heeft met dat idee wat ik eigenlijk al meerdere keren heb aangestipt. Het idee van karma. Het begrip van karma, zo staat er in ons boek, berust op het inzicht dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk en lijden. En dat er een oorzaak is voor elke ervaring van geluk of lijden. Vanuit een boeddhistisch oogpunt bepalen onze keuzes, die afhangen van onze eigen huidige mentale, morele, intellectuele en emotionele omstandigheden, de gevolgen van onze acties. Als we vaardig handelen, met begrip en compassie, is het mogelijk om positieve en heilzame gevolgen voor onszelf en voor anderen te veroorzaken. En als we onvaardig intentie handelen, veroorzaken we ook ons eigen lijden. Dat staat er in ons eigen boek over dat begrip van karma, even ter herinnering. En toen ik bezig was met onderzoek voor deze podcast, stuitte ik onder andere op een stukje tekst die ik zelf wel mooi vond. Over een in 2010 overleden zenleraar. Robert Aitken heet hij volgens mij. En die refereert in het kader van het zuiver levensonderhoud en vooral ook het lijden dat we veroorzaken met het onzuiver levensonderhoud. Refereert hij aan de Japan-Chinese godin Kuan Yin. Kuan Yin blijkt een van de vele avatars te zijn van de Boeddha. En Aitken schrijft hierover zelf. Kuan Yin hoort de geluiden van de wereld. De geluiden van het lijden, evenals de geluiden van geluk. Ze hoort de aankondigingen van vogels en van kinderen. Die van de donder en van de oceaan. En ze wordt erdoor gevormd. In een van haar voorstellingen heeft ze duizenden armen. En hier wordt de tekst vooral interessant. En in elke hand houdt ze een instrument van arbeid vast. Een hamer, een troffel, een pen, een kokerij, een scepter. Zij staat toe dat de wereld haar karakter vormt en brengt het op om de vaardigheden te ontwikkelen die haar karakter effectief maken. Zij is het archetype van het zuiver levensonderhoud. Iemand die het gereedschap van het werkende leven inzet om alle levende wezens te verzorgen en het wiel van Dharma te laten draaien. En ik vind die uitspraak zo mooi omdat hij, die Aitken met zijn tekst voor mij een aantal verbanden legt. Namelijk het idee dat op het moment dat je het boeddhisme aanhangt en werkt aan je verlichting. En misschien als je geluk hebt, wie weet in dit leven verlichting bereikt, dat je op weg naar die verlichting twee dingen kunt doen. Je kunt de poort doorstappen of je kunt omkijken en luisteren naar de geluiden van lijden die er zijn. En daar vervolgens, zoals Kuan Yin dat zou doen, daar te handelen. Terug te keren naar de wereld. En proberen, en daarom is dat zijn die arbeidsaspecten die zij in haar handen houdt, vind ik zo mooi. Om te luisteren naar het lijden dat er in de wereld bestaat en het werk in te zetten om dat lijden voor alle levende wezens te verlichten. En voor de meeste van ons betekent zuiver levensonderhoud uiteindelijk dat we simpelweg zo goed en zo kwaad als het kan onze mindfulness praktijken en de boeddhistische principes toepassen in onze dagelijkse werkzaamheden. Het gaat er eigenlijk wat minder om wat voor soort werk we doen. Het gaat erom dat we als beoefenaars onze beoefening niet scheiden van ons dagelijkse werk. En onze beoefening en ons werk zijn aan elkaar verbonden. De Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh zegt in zijn boek Het hart van de leer van de Boeddha over zuiver levensonderhoud het volgende. Om zuiver levensonderhoud in de praktijk te brengen, zul je een manier moeten vinden om in je levensonderhoud te voorzien, die niet in strijd is met je idealen van liefde en compassie. Je levensonderhoud kan een manier zijn om je diepste zelf tot uitdrukking te brengen. Of het kan een bron van lijden zijn, voor jezelf en voor anderen. Onze roeping kan ons inzicht en onze compassie voeden, of het kan deze aantasten. We moeten ons de gevolgen gewaar zijn, zowel dichtbij als ver weg, van de wijze waarop we in ons levensonderhoud voorzien. Dat is wat Thich Nhat Hanh erover zegt. En vooral dat stukje zowel dichtbij als ver weg is hierbij misschien wel van belang. Want onze globale economie compliceert de aanwijzing van het doet de ander geen schade aan. Als je bijvoorbeeld realiseert dat, stel, ik noem maar een voorbeeld, je werkt in een kledingzaak waarin kleding wordt veroorzaakt die gemaakt is in ontwikkelingslanden. En dan niet voor vrouwen met een mini-krediet die zichzelf te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige. Maar de kleding die wordt gemaakt door kinderhandjes en alle omstandigheden die daarbij zijn. Of misschien is het wel het gewone productieproces van datgene wat je verkoopt. Er een die schade toebrengt aan het milieu. Ons werk is niet primair gericht op schade. Dat is het zelden zo dat we onze baan gericht is op het doelgericht aanbrengen van schade. En in zijn aard is het dus ook zeker niet onethisch om bijvoorbeeld een verkoopmedewerker te zijn in zo'n winkel die dat soort dingen verkoopt. Soms weet je gewoon niet precies wat de achtergrond is van de artikelen die je verkoopt. Ik heb zelf bijvoorbeeld, over het wel superkort, misschien denk niet eens een week, op een klantenservice werkt die medicatie distribueerde door het hele land aan apotheken. En ik wist niets van de achtergrond, van de grondstoffen en het productieproces van de verschillende medicaties. En bovendien wist ik ook niet van, en bovendien wist ik dat de bijdrage aan dat goed verlopen van het distributieproces, waar voor de diepe apotheken een bijdrage leverde aan de kwaliteit van levens van allerlei mensen. Ethisch of niet? Mijn verantwoordelijkheid of niet? Ik ben weer gestopt. Maar dat had misschien met andere dingen te maken. Er zijn hoe dan ook boeddhistische leraren die simpelweg stellen dat zuiver levensonderhoud niet mogelijk is. Natuurlijk is het wel beter om niet als bijvoorbeeld bartender te werken als je werkt aan je herstel van een alcoholverslaving. Of te werken in een bierdistillerij als je werkt aan herstel. Maar kan je dan nog wel timmerman zijn die de bar bouwt in de fabriek? Of kun je een landarbeider zijn die die graan oogst waarmee de brouwerij zijn bier brouwt? Waar het om gaat is dat je ziet dat alle dingen aan elkaar zijn verbonden. Dat is de kern van de boeddhistische lering. Alles is verbonden en heeft een relatie met elkaar. Zelfs als we die relatie niet meer zuiver kunnen zien. En als we willen leven en dus willen voorzien in ons levensonderhoud, dan is de zuiverheid ervan misschien minder verbonden aan de aard van het werk. Opnieuw, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar gaat het vooral over de beoefening binnen het werk zelf. We kunnen onze taken proberen zo mindful mogelijk uit te voeren. En we kunnen behulpzaam zijn en onze collega's en compassie praktiseren. De zuiver spreken in acht nemen. In ons contact met klanten, met onze werkgevers, met onze collega's, met onze werkgevers. En natuurlijk geldt ook, soms is werk ook gewoon een giftige omgeving. Jazeker, een moeilijke werksituatie kan een uitdaging zijn en een mooie gelegenheid tot beoefening, zoals we dat soms zeggen. Maar als werk je opvreedt en het einde van de dag je verkreukelt en vernederd weer uitspuugt, dan is het misschien tijd om een verandering te overwegen. Daar is helemaal niks mis mee. De werkelijkheid is natuurlijk ook dat we niet altijd werk doen dat onze passie is of dat onze roeping vertegenwoordigt, waar we onze hart en onze ziel aan kunnen verbinden. Soms is je levensonderhoud gewoon voorzien in het inkomen waarmee je jezelf en je familie onderhoudt. In dat kader vind ik het dan ook belangrijk en bijzonder relevant wat Robert Hartzema bijvoorbeeld schrijft in zijn boek Boeddhistische Psychologie over de zuivere levensonderhoud. Want hij leidt voor mij, hij glashelder waar ik op zoek naar was toen ik de betekenis zocht achter de voorschriften van het zuiver levensonderhoud. Ik wist natuurlijk dat de Boeddha die regels en de aanzetten tot het zuiver levensonderhoud niet voor niets en niet uit het niets geeft. En daarom noemde ik, toen ik dit onderwerp voor deze podcast aankondigde, ook zuiver levensonderhoud en de zuivere verbinding. Om zo goed mogelijk uit te kunnen leggen waarom de Boeddha aandacht besteedt aan dit als onderdeel van ons achtvoudig pad dat we proberen te bewandelen. Hartzema schrijft erover het volgende: de juiste manier van leven betekent dat je je bewust bent van alle verbindingen die je aangaat. In je werk, in je relaties, je gezin, je kinderen, je familie. Niets is buitengesloten. Wat juist is in die relaties die je zelf bent aangegaan, creëer je een wereld om je heen, waar je vervolgens verantwoordelijk voor bent. Als je kijkt naar je eigen leven nu, voel je de draden die overal naartoe lopen. emotioneel, situationeel, financieel, materieel, spiritueel, fysiek, mentaal, gevoelsmatig. Sommige verbindingen voelen goed en voedend. En sommige bevrijdend en licht. Andere problematisch en waar. En weer andere verbanden voelen misschien wel als een strop om je nek. Dus wat is de situatie nu? Hoe breng je orde op zaken? Want je bent die zaken wel zelf aangegaan. Zoals ik helemaal aan het begin eigenlijk ook al zei, ik deelde niet voor niets voortdurend over mijn werk als de meest praktische oefening van leven. Werk was de manier waarop ik mij verbond aan het leven. En ik denk dat een heleboel mensen, dat voor de meeste mensen geldt. Ons levensonderhoud zorgt ervoor dat we relaties aan kunnen gaan met mensen, dat we verantwoordelijkheid, ik bedoel te zeggen, dat we de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor mensen in onze omgeving. Als je kinderen hebt, dan wil je die graag naar school kunnen brengen, dan wil je graag de beste middelen voorzien om te kunnen leren. En we leven nu eenmaal in een wereld waarin dat om financiële middelen vraagt. En die financiële middelen, daarvoor zien we in ons werk. En dat betekent dat we dus voortdurend bezig zijn met dat werk. En dat betekent ook dat op het moment dat we de tijd die we besteden aan ons werk, is tijd die we niet kunnen besteden aan onze vriendin. Is tijd die we niet kunnen besteden aan onze ouders of aan die vrienden. Evenwicht en inzicht dat zuiver levensonderhoud bij uitstek gaat over de ethiek van de verbindingen die we aangaan met de wereld. Dat helpt mij om inzicht te krijgen in wat is goed voor mijn herstel. Dus welke praktische betekenis heeft de beoefening van zuiver levensonderhoud uiteindelijk voor mijn herstel dan? Het inzicht van zuiver levensonderhoud heeft mij bijvoorbeeld laten kijken, diep laten kijken naar de wijze waarop ik mijn werk doe. Ik heb bijvoorbeeld met compassie leren kijken naar het proces dat ik doormaak door contact met een klant niet langer dan een minuut. Vervolgens uren en soms zelfs dagen mezelf te pijnigen en te kastijden over wat ik allemaal bedoeld had en wat er gezegd werd en wat er wel gezegd werd, wat niet gezegd had moeten worden en wat er niet gezegd werd, wat wel gezegd had moeten worden. Ik heb met vriendelijkheid geleerd om te kijken hoe mijn reacties opkomen in contact met mensen en hoezeer ik die reacties zelf vasthoud. En hoe ze uit elkaar kunnen vallen, steeds sneller als ik een goede zelfzorg beoefen en loslaat waar ik geen controle over heb. Ik heb ook steeds beter leren zien hoe de aard van mijn werk zelf giftig is voor mijn hoofd. Hoe stress en overprikkeling, die simpelweg onderdeel van de aard van mijn werk, ervoor zorgt dat ik in mijn hoofd vast kan lopen en cognitief klem raak door die uitbarstingen van cortisol in mijn neurologische paden. En hoe ik in een soort van neurologische loop beland die me tonnen van energie kostte om er weer van te herstellen. En op die manier heb ik leren begrijpen hoe ik uitgeput kan worden van het werk zoals ik dat deed. En hoe direct in Netflix duiken na mijn werk, maar ook simpelweg nog meer uitput. Maar vooral met compassie te kijken dat dat ook heel erg begrijpelijk is. Want het is ook gewoon moeilijk om al die stress een plek te geven. En soms is die overprikkeling gewoon onvermijdelijk en onverdraaglijk tegelijk. En dan kan ik na een uurtje Netflix volgens zien dat ik wel in staat ben om de computer even uit te zetten. En dan leven een half uurtje of een uurtje in stilte te zitten en te luisteren naar mijn lichaam en naar het kind in mij. Ook daarin is het van belang om balans te vinden, denk ik. En zuiver levensonderhoud heeft me geleerd dat het werk dat ik doe giftig voor me is. En dus heb ik ook een pad gevonden op een zo evenwichtig mogelijk manier, op een manier die balans vertegenwoordigt, daadwerkelijk te stoppen met het werk. En door met compassie en met meer geduld te zien dat er andere wegen waren dan direct zijn op staande voet ontslag te nemen. Maar ik ben wel gestopt met het werk dat ik deed. En nu? Ja. Nu zoek ik opnieuw vanuit het inzicht van het zuiver levensonderhoud, met alle kennis die ik door onze beoefening, door onze gezamenlijke beoefening, en met alle inzichten die ik samen met jullie heb ontwikkeld, ben ik op zoek naar een nieuwe vorm van levensonderhoud, die hopelijk beter past bij wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. En het is een feit en het is ook gewoon een realiteit dat kort nadat ik was gestopt, ik ondanks al mijn voorbereidingen toch geconfronteerd werd met angst en met ontregeling en met gevoelens van boosheid en verdriet. En opnieuw geldt dat ik ook daar inmiddels, mede door samen te blijven oefenen met jullie en met de vele deelnemers van Recovery Dharma, in contact kon blijven met mijn herstel. En zo eigenlijk relatief kort, maar al snel mijn weg en mijn vrede in herstel heb weten terug te vinden. En ik weet dus niet wat de toekomst gaat brengen. Ook niet op gebied van zuiver levensonderhoud. En die kennis is denk ik ook niet nodig. Ik hoef niet te treuren om het verleden, want dat verleden is er niet meer. En ik hoef ook niet te vrezen voor een toekomst, want die toekomst is er nog niet. Ik kan gewoon hier zijn. En ik voorzie in mijn leven door de verbindingen die ik aanga met alle mensen die samen met mij werken aan hun eigen herstel. In het hier en in het nu. Dat is de hele praktische betekenis van het zuiver levensonderhoud voor mij en voor herstel. En hopelijk vinden jullie je eigen betekenis. Wat voor werk we ook doen, we kunnen denk ik hoe dan ook een houding aannemen die rekening houdt met alle spaken van het wiel van de Dharma. We kunnen oefenen in het met aandacht ons werk doen en dit te doen vanuit een zuiver inzicht in karma. En in onze intentie. We kunnen zuiver spreken en handelen op ons werk. En ons werk doen vanuit concentratie en in evenwicht met het proces van ons herstel. Voelend en proevend aan wat gezond voor ons is. Wat ons in balans houdt. In balans met de zuivere inspanning. En dan maar zien hoe we meedraaien in dat rad van het leven. Waarin ook ons levensonderhoud ondergeschikt is aan het ritme van alle dingen. En met een beetje geluk kunnen we dan zien dat wij ons werk niet zijn. We hoeven niet samen te vallen met het levensonderhoud. We mogen gezonde, helende keuzes maken, ook in ons werk. En we kunnen zien dat ons werk enkel met ons meedrijft en dan, net zoals wij op den duur, langzaam weer uit elkaar valt. Oké, dat was het dan weer. Dank jullie wel voor het luisteren. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Maar mocht je willen reageren, dan kan dat via het contactformulier van onze website van recoverydharma.nl. En natuurlijk, zoals ik aan het begin heb gezegd, je bent als luisteraar van harte uitgenodigd om een keertje deel te nemen aan deze podcast en jouw ervaringen over de combinatie van herstel van verslaving en de boeddhistische beoefeningen in het dagelijks leven toegepast met ons te delen. Dat kan bijvoorbeeld bij de volgende opname. Dat is voor nu gepland op zondag 28 mei om 5 uur weer via ons Zoom-kanaal waarschijnlijk. Mocht je er toch liever live bij willen zijn, laat het dan heel even weten. Opnieuw via dat contactformulier of mail even naar info@recoverydharma.nl. Dan kan ik je op locatie uitnodigen. Het onderwerp van de volgende keer: de zuivere inspanning en balans in herstel. Dan eindigen we deze podcast zoals we ook onze bijeenkomsten graag willen eindigen, namelijk met een wens tot verlichting, waarmee we al het goede karma dat we verzameld hebben met onze oefening en natuurlijk het luisteren naar deze podcast delen met iedereen op deze wereld die lijden ervaart. En dat zijn er met ons en naast ons nog een heleboel. De wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van het wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde, noemen we dit Sangha. We hopen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door diep lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen. Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.